Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Ik doe dit samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Don Michaloliakos en met ons Japan, China en Taiwan-analist Casper Witz. Welkom beide heren. We gaan het vandaag hebben over de geopolitieke positie van Taiwan. Als we kijken naar de Taiwanese geopolitieke positie, er wordt heel veel over beschreven. Maar hoe zit eigenlijk de huidige Taiwanese geopolitieke positie in elkaar?
Als je naar de basissituatie kijkt op dit moment, is denk ik puur geografisch gezien, moet je altijd bedenken dat Taiwan op een enorm cruciale plek ligt in Oost-Azië. Dat heeft te maken met ten eerste handelsroutes. Dus heel veel landen rondom Taiwan, en dan vooral Japan en China, zijn echt afhankelijk van toch maritieme handel die door die routes loopt door de Zuid-Chinese Zee, waar China natuurlijk ook expansionistisch bezig is, en langs Taiwan. Dus het is niet voor niets dat China zo de zin heeft gezet op dominantie in die hele regio en op de lange termijn zowel de Zuid-Chinese Zee als Taiwan in handen wil krijgen. En dat Taiwan en Japan maakt zich daar bijvoorbeeld ook weer heel erg zorgen over. Ten eerste gaan we het straks denk ik ook nog meer over hebben als het over Japan en China gaat. Ten tweede is Taiwan heel erg belangrijk vanwege de productie van de meest geavanceerde chips, halfgeleiders. Daar is het beroemde Taiwanese bedrijf TSMC is nog steeds eigenlijk onverslaanbaar als het gaat om de meest geavanceerde chips ter wereld.
Dus het zijn TSMC en ASML, dat zijn gelijke bedrijven?
TSMC is misschien te vergelijken met ASML omdat het gewoon een heel cruciaal bedrijf is voor zowel de economie als de geopolitieke positie van onze landen. Maar het is natuurlijk van wat ze produceren heel anders. Want ASML produceert de lithografiemachines die nodig zijn voor het maken van die heel geavanceerde chips.
Dankjewel.
Maar dat betekent wel dat ook de banden tussen, en die hebben de Taiwanese dan ook weer nodig natuurlijk. Dat betekent wel dat de banden tussen Nederland en Taiwan om die reden heel belangrijk zijn. En dan een derde element in de Taiwanese geopolitiek is dat toch ook de sympathie voor Taiwan heel erg gegroeid is. Dat merk je echt wel in de laatste decennia. Vanwege het feit dat Taiwan zich toch echt heeft ontwikkeld tot een bruisende modeldemocratie. Toch vrij uniek is in de regio. Niet alleen vanwege de democratie, maar ook vanwege de grote progressieve veranderingen die hebben plaatsgevonden in Taiwan. Het is veruit het meest progressieve land in heel Azië, zou ik willen zeggen. Het eerste land in Azië dat het homohuwelijk heeft gelegaliseerd, et cetera. En dat heeft toch ook wel geleid tot heel veel steun aan Taiwan vanwege het feit dat het zo'n echt een duidelijke democratische voorloper is, een democratische bondgenoot. Want dat is natuurlijk in geopolitiek oogpunt ook vrij belangrijk, dat de steun vaak daarop leunt.
Dus even kort samenvattend is, kan je Taiwans geopolitieke situatie samenvatten in dat ze een belangrijke geografische ligging hebben. Als de luisteraars even een kaart erbij pakken, dan zie je heel duidelijk dat Taiwan eigenlijk tussen de handelstroom ligt van Japan en Zuidoost-Azië en eventueel Midden-Oosten en de rest van de wereld. Dus het is heel belangrijk om de gebieden rondom Taiwan vrij te houden voor Korea en Japan. Ten tweede, belang van de chips. Je gaf aan dat Taiwan heel ver voorloopt in het maken van belangrijke chips. Die belangrijk zijn voor toekomstige, huidige en toekomstige technologieën. En als laatste, Taiwan presenteert zich ook als een democratisch land. Dat presenteert zich niet alleen, maar dat zijn ze ook. Ze hebben laatst ook het homohuwelijk erkend als teken naar de rest van de wereld, of eigenlijk naar de rest van de democratie om te laten zien. We horen eigenlijk bij jullie, laat ons niet in de steek. Heb ik het zo goed samengevat?
Ja, inderdaad.
Michel, dan gaan we even terug. We hebben gemerkt, dus ik stelde de vraag eerst aan jou van, heeft Trump angst ingeboezemd in Taiwan? Je gaf aan van, ja, en Europa moet er iets aan doen. Ja, wat Europa moet doen, kunnen we later over hebben. Ja, Trump heeft aan de hele wereld tarieven aangekondigd. Dat hebben ze ook met Taiwan gedaan. Wat verwacht je eigenlijk dat dit met Taiwans positie zal doen? Taiwans positie tegenover China?
Ik kan me voorstellen dat Taiwan zich door de Trump-tarieven niet echt gesteund voelt. En het is ook zo dat Trump zich niet alleen maar tarief heeft aangekondigd, maar ook heeft gezegd dat hij de chipindustrie naar Amerika wil krijgen. En dat bedreigt wel de positie van Taiwan. Ik weet niet of er direct blinde paniek uitbreekt in Taiwan. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar het zet wel de verhoudingen op scherp in de Amerika-Taiwan-relatie. Dus ik kan me voorstellen dat Taiwan alles op alles zet om de banden met Amerika aan de ene kant goed te houden en tegelijkertijd ook echt probeert naast zijn geografische positie ook bepaalde industrie in het land zelf te houden. En dit zorgt denk ik ook wel voor de nodige discussie in Taiwan zelf. Klopt dat een beetje, Casper, dat dat tot de nodige discussies in Taiwan zelf leidt?
Zeker. En ik denk een groot probleem voor de Taiwanese is ook wel dat het allemaal zo onvoorspelbaar is geworden. Dat lange tijd was het steunen van Taiwan toch redelijk iets waar de partijen in de VS het over eens waren. Een van de weinige dingen. Het is eigenlijk nog steeds wel zo als je kijkt naar senatoren en congresleden. Maar ja, Trumps visie op geopolitiek is zo gekleurd weer door korte termijn handelsbelangen. Maar de vraag is in hoeverre Taiwan daar doorheen kan navigeren als het ware. Dus dat zijn wel grote zorgen die spelen. Ja.
Zie je ook veranderingen in wapenleverantie?
Nou, je ziet inderdaad dat Donald Trump heeft verschillende signalen afgegeven. Naar de Chinezen eigenlijk in de huidige handelsdynamiek tussen onderhandelingen tussen de VS en China. Waarin ze laten zien dat Taiwan steeds meer ook onderdeel wordt van die onderhandelingen. Dus dat Amerika bereid is om water bij de wijn te doen op Taiwan-gebied. En een heel duidelijk voorbeeld daarvan was dat hij in de zomer een leverantie van geavanceerde wapens van $400 miljoen heeft stopgezet. Duidelijk als teken van goodwill naar de Chinezen toe. Dus dat is redelijk zorgwekkend. Ook is vorige maand de Taiwanese president toegang geweigerd tot de VS. Het is vrij normaal, ondanks dat de twee landen geen diplomatieke banden hebben, dat de Taiwanese president wel naar de VS kan reizen om mensen te ontmoeten. Vaak belangrijke politici die niet onderdeel uitmaken van de regering, de senatoren, et cetera. En dat verkopen ze dan als overstap. Dus de Taiwanese president reist in principe naar een andere plek, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld, waar nog steeds verschillende landen Taiwan erkennen, in Midden- en Zuid-Amerika. Maar dan verblijven ze dus even in de VS als overstap en dat wordt dan gewoon getolereerd. Maar goed, dat is nu dus ook geweigerd. Ook weer natuurlijk als signaal naar de Chinezen toe. Dus dat zijn manieren toch waarop Trump Taiwan meer en meer gaat gebruiken als pion in een groter spelletje.
Dat is natuurlijk wel een trendbreuk, want decennia lang heeft Amerika heel duidelijk een China-beleid gesteund, maar tegelijkertijd een strategische ambiguïteit betracht, waarin het aan de ene kant signaleerde aan China een China-beleid, maar aan de andere kant ook wel iets van steun gaf aan Taiwan. Biden heeft daar een stapje bovenop gedaan en heeft voor het eerst als president ooit gezegd, op het moment dat Taiwan binnengevallen wordt, zullen wij Taiwan militair steunen. Daar kwamen woordvoerders toen wel op terug, want die wilde de relatie met China herstellen. En nu zien we dat Trump op een bepaalde manier zelfs in staat is Taiwan te gebruiken in handelsonderhandelingen met China. En dat er eigenlijk over de Taiwanese hoofden gepraat wordt over het lot van Taiwan. Hoe valt dit daar?
Ja, het laatste, zover is eigenlijk nog niet gegaan. Het gaat eigenlijk nog niet echt over het totaal opgeven van Taiwan. Van, doe maar wat je ermee wil, Chinezen. Dus dat zegt Trump niet. Maar het is puur om de hulp aan Taiwan iets terugschroeven om de Chinezen te paaien. Maar de hoop van zeker de Taiwanese is toch wel dat Taiwan Trump verandert zo vaak van mening en van houding. Dan is China opeens weer de grote vijand en dan ziet hij opeens weer mogelijkheid tot een handelsdeal, et cetera. Dus ook deze fase zal misschien wel weer kantelen. Het zal wel weer veranderen. Dus,
zie je het als trendbreuk, Trump, ten opzichte van Biden?
Ik denk dat iedereen Trump wel een beetje als trendbreuk ziet, natuurlijk. En zeker Biden was heel erg had veel meer een duidelijke strategie voor hoe hij met China wilde omgaan. En dan vooral met de grotere, lange termijn geopolitieke belangen van de VS in het achterhoofd. En Trump breekt dat natuurlijk nu heel snel af op alle gebieden. En daar is dit gewoon één voorbeeld van. Maar het is nog steeds niet zo dat we echt op een moment zijn aangekomen waarin de VS zegt van we trekken ons totaal terug uit Oost-Azië.
Nee, want tegelijkertijd leveren ze alsnog wel wapens waar Taiwan gewoon voor betaalt. Alleen gratis leveringen worden niet meer gedaan.
Die gratis leveranties zijn dus tijdelijk nu stopgezet. Kan zomaar ook weer dat straks wel weer kan. Maar inderdaad, Taiwan koopt nog steeds wel vrij of erg veel wapens. En dat wordt ook gewoon gefaciliteerd en duidelijke communicatie ook wel tussen het Pentagon en de Taiwanese, dus dat gaat inderdaad ook nog steeds door. Dus we moeten ook weer niet overdrijven van wat dit allemaal betekent.
Ja, laten we dan even naar de binnenlandse kijken naar geopolitiek. Casper, jij bent ook in Taiwan geweest. Ik weet niet of je ook vaak in Taiwan bent geweest of alleen recentelijk.
Ik heb er vroeger gewoond.
Oh, je hebt er vroeger zelfs gewoond. Ja. Oké, heel interessant. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook weet hoe de binnenlandse politieke speelvelden eruit zien. Kan je even voor de luisteraars duidelijk maken van hoe ziet het Taiwanese politieke landschap eruit? Wat zijn de grote spelers? En dan kunnen we daarna verder induiken van hoe kijken zij naar geopolitiek?
Ja, nou een voorbeeld dat ik kan geven is, ik was afgelopen zomer in Taiwan op uitnodiging van het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken met een Europese delegatie waarin we heel veel politici konden spreken bij verschillende ministeries, Nationaal Veiligheidsadviseur bijvoorbeeld. Maar wat ik eigenlijk het interessantst vond, was onze ontmoeting met de leiders van de drie grootste politieke partijen. En laten we het even bij de twee belangrijkste houden, omdat het anders zo erg ingewikkeld wordt. Dat de Taiwanese politiek is eigenlijk sinds het een democratie geworden is in de jaren 90 enorm gepolariseerd tussen twee kampen. Het blauwe kamp en het groene kamp. Het blauwe kamp is eigenlijk, draait vooral om de partij, de KMT. Dat is een nationalistische partij. Nationalistisch betekent dan Chinees nationalistisch. Dat is eigenlijk de partij die vroeger de burgeroorlog heeft gevoerd tegen de communisten op het Chinese vasteland. En toen hun leider Chiang Kai-shek die burgeroorlog verloor, is hij met zijn nationalistische leger en de partij, de KMT, de straat van Taiwan overgestoken. En heeft eigenlijk zijn land, de Republiek China, voortgezet in Taiwan.
Als een soort regering in exile.
Ja, precies. Met het idee van we gaan ooit China heroveren als Chinese nationalisten, als Republiek China. China, het officiële term, nu is het natuurlijk de Volksrepubliek China. Maar goed, met decennia lang heeft de KMT een schrikbewind gevoerd in Taiwan zelf. Het was echt een rechtse dictatuur, een heftige onderdrukking van alles. Vooral wat niet Chinees nationalistisch was. Dus dat betekent mensen die meer hechten aan Taiwanese identiteit, dat soort dingen. Of democratie, of mensenrechten. Maar goed, sinds Taiwan een democratie is, zijn er eigenlijk twee kampen. De ene is de partij die nog steeds bestaat, de KMT, nog steeds Chinees nationalistisch, inmiddels zich wel democratisch noemend. Heb je daartegenover het groene kamp. Betekent niet groen zoals wij dat gewend zijn, dat ze op milieu en zo gericht zijn. Maar dit draait vooral om de partij DPP, Democratisch Progressieve Partij. En die benadrukken veel meer de Taiwanese identiteit. Die stimuleren ook een kijk op de geschiedenis bijvoorbeeld, die echt de Taiwanese geschiedenis als centraal stelt en niet de Chinese geschiedenis. Want tijdens de dictatuur, de KMT-dictatuur, was het echt zo dat de gemiddelde Taiwanese kreeg dan in de geschiedenisles alleen maar les over het Chinese vasteland en niet over Taiwan zelf, wat natuurlijk best wel raar was. Als je voorouders gewoon al honderden jaren in Taiwan wonen. Maar goed, dus de groenen in Taiwan zijn vooral voor het stimuleren van de Taiwanese identiteit. Zijn ook meestal linkser en progressiever dan de blauwen.
Wil ik niet plat slaan, maar zou je dan kunnen stellen dat degenen die op KMT stemmen, dat zijn de mensen die afstammen van mensen uit het vasteland. En degenen die op de DPP of de groenen stemmen, dat zijn de mensen die al eeuwenlang in Taiwan lopen. Of loopt dat niet meer een beetje door elkaar heen?
Dit klopt wel, inderdaad. Het zijn wel grotendeels Han-Chinezen, allemaal. Maar het grote verschil ligt inderdaad, en die polarisering is geworteld in het verschil tussen mensen in Taiwan die met Chiang Kai-shek mee zijn gekomen eind jaren 40. Gevlucht zijn eigenlijk voor de communisten. Dat was gewoon een grote groep van meer dan 1 miljoen mensen die toen ook alle belangrijke posities in het land kreeg en zo. En de afstammelingen van de mensen die er toen al woonden. Want ook Han-Chinezen zijn, maar die eigenlijk al grotendeels, die al eeuwen eerder geëmigreerd zijn. En die op dat moment in ieder geval ook geen Mandarijn-Chinees spraken, maar andere talen, andere Chinese talen. Dus tussen die twee groepen gaat het inderdaad grotendeels. Maar het belangrijkste om te weten is dat, zoals je misschien zou verwachten, de groenen, dus de pro-Taiwan kant, die staan veel kritischer op het Sino-dossier natuurlijk. Dus die willen veel meer een harde lijn en ook signalen afgeven richting China dat ze een hereniging ooit niet zullen accepteren. En de blauwen hebben veel meer een houding van nee, we moeten juist de dialoog zoeken met China en op die manier de toekomst ingaan. Dus zij zijn softer op China-gebied,
en dan,
als het ware.
Heb ik nog vragen? Nou, je geeft aan dat de nationalisten nu, de KMT, de blauwe, laten we de blauwe gebruiken, die wat softer zijn tegenover China. Zij willen denk ik meer, ze kiezen eerder voor het pad van aangaan van dialoog en we moeten hen niet provoceren en dergelijke. Stemmen die wij hier ook horen tegenover Rusland. Ik denk hetzelfde. Maar je gaf net aan dat de blauwen tot aan de jaren 90 aan de macht waren. Ik denk dat het val van de einde van de Koude Oorlog te maken heeft gehad dat ze een democratie zijn geworden. Maar in al die decennia waren zij toch wel streng tegenover de communisten in China.
Ja, dat is inderdaad enorm ingewikkeld. Maar jarenlang waren ze natuurlijk heel ja, conservatief en op een agressieve manier gericht op het vasteland. En Chiang Kai-shek, dus de dictator in die tijd, had ook altijd officieel nog steeds het standpunt dat het doel was dat de Republiek China, de Volksrepubliek China, weer zou innemen. Dus
tot wanneer is hij aan de macht gebleven eigenlijk?
En hij is gestorven in 75.
Oh, 75.
En op dat moment, op een gegeven moment opgevolgd door zijn zoon. Niet direct, maar zijn zoon is op een gegeven moment aan de macht gekomen. Die is plotseling overleden in 88. Daarna is de democratie gekomen. Maar ja, de officiële filosofie was nog, we gaan het vasteland heroveren. Wat natuurlijk totaal onrealistisch was. Maar inderdaad, dus die houding ten opzichte van het Chinese vasteland is enorm veranderd met de democratie. En vreemd genoeg zijn de Chinese nationalisten softer geworden ten opzichte van hun oude vijanden, de Chinese communisten op het Chinese vasteland. En zijn het dus meer de pro-Taiwan mensen, de groenen in Taiwan, die kritisch zijn op China. Ja, dus dat is de huidige situatie.
Ik kan me voorstellen dat Taiwan enorm gepolariseerd is. Dat heb je eerder ook al uitgelegd, maar dat ook geopolitiek daar een belangrijke rol in speelt. Namelijk, welke China-koers moeten wij voeren op dit moment? Kun jij meer uitleggen over hoe gepolariseerd die samenleving is en wat de rol daar is van geopolitiek?
Ja, ik denk toch dat heel erg die discussie dan gaat over harde lijnen ten opzichte van China of meer dialoog met China. En de Blauwen, ook toen zij aan de macht waren, bijvoorbeeld tussen 2008 en 2016, zaten natuurlijk heel erg op de lijn van de dialoog, veel uitwisseling, veel meer ook het stimuleren van zaken doen met China.
Economische groei behalen.
Ja, precies. Dat is goed voor de economische groei. Ook wat de Blauwen toen wilden, toen ze aan de macht waren, was veel meer ook de Taiwanese economie openen voor Chinese investeringen.
Maar het China van jaren 90 was ook een andere China dan nu. Dus ik kan me wel wat voor, bij voorstellen.
Nou ja, maar we hebben het nu over veel recenter.
Oh, veel
de Blauwen hebben wel degelijk. De Blauwen hebben wel degelijk zijn langer aan de macht geweest, ook recentelijk. En niet langer dan de Groene trouwens, maar wel ook lang aan de macht geweest. En in die tijd, het openen van Taiwan voor investeringen heeft natuurlijk ook grote consequenties. En de Chinezen zitten daar ook heel erg op te wachten. Het ideale scenario voor China zou zijn om eigenlijk de economische banden met Taiwan zo innig te laten worden dat er een soort economische, zeg maar, samensmelting plaatsvindt, zodat de militaire dan niet meer nodig is en een politieke automatisch zal volgen. En hier zijn de groenen in Taiwan natuurlijk heel bang voor. Dus die hebben ook veel van die nieuwe handelsverdragen met China geblokkeerd. Vooral met grote demonstraties van jongeren die daar tegen waren. Die zeiden van ja, dit is onze nationale veiligheid gewoon op het spel. Als we te veel Chinese invloed krijgen. En bijvoorbeeld via Chinese investeringen in de Taiwanese media. Dat is wat de Blauwen dus ook willen. Maar als je dus recenter kijkt, zijn eigenlijk de groenen vrijwel toch lange tijd echt dominant geweest. Sinds 2016. Eerst met de president Tsai Ing-wen en nu met haar opvolger Lai Ching-te.
Voor de luisteraar, een podcast jaar geleden hebben wij hierover opgenomen met dezelfde Casper Witz. Ja. We luisteren hier nog maar eens terug over wat de belangrijkste thema's waren in Taiwan.
Ja. Precies. Natuurlijk met deze groene wind die inmiddels toch echt wel waait in Taiwan, ligt de nadruk heel erg op meer investeringen in defensie. Zoals ook de Amerikanen dan een beetje eisen van de Taiwanese. Maar je ziet dat de Blauwen daar heel erg tegen ingaan. Dus het was interessant in mijn reis deze zomer toen ik dus ook sprak met de leider van de KMT, met de leider van de Blauwe Partij. Is dat hij heel erg benadrukte of een heel verhaal had waarom hij eigenlijk tegen investeringen in defensie was. En wat er vooral op neerkwam, dat hij enorm om de hete brei heen draaide. En hij was ook heel boos, zei hij, over de kritiek die zijn partij krijgt, dat ze te veel pro-China zouden zijn en China in de kaart spelen. En hij zegt van nee, wij zijn juist democratisch. En juist het feit dat wij voor dialoog zijn, betekent dat wij onze democratie op die manier willen beschermen. Maar het is erg lastig om je als objectieve buitenstaander zoals wij zijn, niet te scharen achter die kritiek. Van dat veel van het beleid van de Blauwen wel degelijk neerkomt op het telkens maar proberen te paaien van de Chinezen. En vooral door ook investeringen in defensie tegen te willen houden, dat is wat de Blauwen nu proberen te doen ten opzichte van de groene president. Dat toch op zijn zachtst gezegd vrij naïef is.
Ja, want dat is het rare. Dus los van dat ze eerst tegen Mao Zedong vochten, dat kan, maar dat ze tot de jaren 90 ook een heel agressieve anti-China koers hadden. Opeens zijn ze daarna geswitcht. Dus de Blauwen zullen zelf toch ook hebben gezien dat Xi Jinping vaak heeft aangegeven dat voor 2027 Taiwan bij China moet horen. En dat het een doel is dat bijna elk Chinees zou moeten nastreven. Hoe kijken zij er eigenlijk naar?
Voor de record, het komt uit Amerikaanse koker, dus Amerikaanse inlichtingen, zeggen dat de Chinezen zich inderdaad willen voorbereiden op het jaar 2027 en dat dan het Chinese leger daar klaar voor moet zijn. Het is niet dat Xi Jinping dat letterlijk gezegd heeft, maar het staat inderdaad buiten kijf dat de Chinezen natuurlijk Taiwan willen innemen. En natuurlijk het liefst goedschiks, maar de Taiwanese zitten daar absoluut niet op te wachten.
En de blauwe, hoe kijken zij dan?
Hier? Ja, zij claimen dus daar ook tegen te zijn. Dat geloof ik ergens ook wel, dat zij willen ook niet zomaar onderdeel worden van communistisch China. Maar ik denk dat veel van hun focus ligt echt op de binnenlandse politiek. Dus zij hechten gewoon enorm aan het idee van dat zij Chinezen zijn, Chinese nationalisten. En het idee van wij zijn de Republiek China. Dus en daarom hebben ze een afkeer tegen de meer
separatistisch-achtige
groenen. Tegen inderdaad de groenen die een meer Taiwanese identiteit nastreven, die inderdaad dan ook beschuldigd worden door zowel de Chinese regering als door de blauwen in Taiwan. Van jullie zijn separatisten, jullie willen onafhankelijkheid van Taiwan en dat soort dingen. Wat te simplistisch is, dat zeggen de groenen helemaal niet. Maar dat is dus die afkeer van die, toch Taiwanisering noem je dat, van Taiwan. En ze willen vasthouden aan een Chinese identiteit. Maar dat speelt dus binnenlands. Maar dat leidt dus ook tot die softere houding ten opzichte van het Chinese vasteland. Als een soort toch tegenhanger van die meer China-kritische houding van de groenen.
Dus het is een identiteitskwestie ook ten dele. En dan zitten de blauwe toch meer houden vast aan die Chinese identiteit ten opzichte van de groene. En dat is duidelijk. Maar zou je ook kunnen zeggen dat wellicht aan de rechterkant van de politiek ook bedrijfsbelangen erg belangrijk zijn? En dat door die blauwe kleur ook al wat bedrijfsbelangen schemeren?
Want als het voorbeeld van Hongkong erbij mogen halen. Ik had een stuk gelezen dat blijkbaar in Hongkong ook bedrijven mogen stemmen. Wist ik niet eens dat zij ook stemrecht hadden. En dat zij een groot voorstander waren dat Hongkong bij China moest aansluiten. Gezien je dan een ontiegelijk grote markt hebt. Dus geldt hetzelfde in Taiwan.
In Hongkong zag je inderdaad dat de zakenelite van Hongkong best wel heel erg pro-Beijing was altijd. Toch het Chinese leiderschap wel wilde omarmen. Want ja, het is natuurlijk goed voor hun zaken. Want een groot deel van hun investeringen waren natuurlijk in het Chinese vasteland. Dus inderdaad, dat heeft toen tot die pro-Chinese houding geleid. Taiwan is toch veel gemengder. Het is inderdaad wel degelijk zo dat veel toch leiders in het Taiwanese zakenleven heel veel hoop hadden op de banden met China aanhalen en dat zou goed zijn voor onze economie. En die mensen hadden en hebben waarschijnlijk inderdaad vrij veel invloed in het blauwe politieke kamp. Maar ik zie ook daar wel een grote verschuiving. Want je zag ook wel echt de belangrijke leiders ook wel in de Chinese Taiwanese technologische ontwikkelingen op chipgebied zaten vaak ook lang op die koers, samenwerking met China. Maar je ziet dat heel openlijk veel belangrijke zakenmensen in Taiwan daar nu echt wel van zijn teruggekomen. Dus dat argument speelt een beetje mee, maar lang niet zoveel als in Hongkong. En ik denk dat ook heel veel Taiwanese zakenmensen wel inzien dat echt systeem zoals de Hongkongers is beloofd, met één land, twee systemen, dat Taiwan bepaalde van zijn vrijheden zou kunnen behouden terwijl ze onderdeel worden van de Chinese Volksrepubliek. Daar gelooft eigenlijk niemand in Taiwan in. Waarschijnlijk zelfs de blauwe niet meer. En die zakenmensen ook niet.
Ja, maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Geloofden zij daar eerder dan wel in? Dus zou het idee er niet kunnen zijn, dus als ik soort van advocaat van de blauwe mag spelen, van we kunnen wel bij China horen, want wij geloven ook in één China beeld, maar dan met één land en twee systemen. Waar je nog zag dat het met Hongkong wel werkte. Was dat lange tijd ook een optie in Taiwan?
Daar werd in ieder geval over nagedacht. Ik denk nooit dat de meerderheid van de Taiwanese daarachter had gestaan. Ook onder de blauwe zelf heb je misschien wel diep blauwen, zoals je het noemt, die inderdaad heel erg op die lijn zitten. Maar ook veel meer lichtblauwen, die wel degelijk wat China-kritischer zijn ook. Dus ik denk dat dit idee van één land, twee systemen nooit echt veel aanhaal heeft gehad in Taiwan. En zeker sinds we zien wat er in Hongkong is gebeurd met de totale vernietiging van wat er ook nog van vrijheden bestonden in Hongkong. Dat in Taiwan niemand dat meer gelooft. En dat heeft de groenen ook wel heel erg in de kaart gespeeld. Dus dat heeft ook een beetje bewezen aan de Taiwanese dat een hardere lijn tegen China nodig is. En juist om die reden kunnen de blauwen ook niet meer echt zo'n hele diepe blauwe koers voeren. Want dan winnen ze nooit meer verkiezingen.
Ja, want we zien ook de laatste maand, ik zag in Nieuwsuur ook zo een stuk wat ze hadden gemaakt over de constante of de toename van het aantal schendingen van Taiwanese luchtruim. Dat China dat bijna dagelijks lijkt te doen. Is daar zelfs, dat lijkt het sentiment binnen het blauw niet echt te doen veranderen, als ik jouw woorden zo hoor.
Ja, even voor de duidelijkheid, waar het hier over gaat, is niet zozeer schendingen van het luchtruim, maar van de, dat heet de
territoriale wateren en het luchtruim dat daar.
Dus de zone die ze eigenlijk zelf hebben
de EEZ,
aangewezen,
sorry.
Inderdaad, ja, als...
economische zone.
Hoe zeg je dat? Air Defense Identification Zone.
Okay.
Air Defense Identification Zone. Maar de lijnen daarvan werden vroeger meer gerespecteerd door de Chinezen en die worden nu inderdaad heel erg geschonden. Maar dat is weer iets anders dan het luchtruim. Maar even dat terzijde. Sowieso, de hele Chinese houding heeft wel degelijk geleid, inderdaad, onder de Taiwanese tegen tot een China-kritische houding. En ook wel degelijk tot vragen geleid binnen het blauwe kamp. Ja, je hebt dus, zoals ik al zei, nog steeds de diepe blauwen die heel erg op die lijn zitten. Maar inmiddels is daar ook echt wel discussie over. Ja. Men de Chinezen gewoon steeds minder vertrouwt. Ook de blauwe Taiwanese doen dat steeds minder. Ja,
als we dan even naar de regio kijken, Michel, zien we dat andere landen zich ook willen bemoeien met het conflict tussen China en Taiwan? En met welke Aziatische landen? Aan welke Aziatische landen denk je dan met name?
Ja, allereerst natuurlijk de Verenigde Staten. Het is geen Aziatisch land, maar wel denk ik de belangrijkste speler naast China in dit conflict. Mm-hmm. Nou, wat ik dan afgelopen zomer, ook toen ik in Zuid-Korea was, heb opgemerkt, is dat in ieder geval Zuid-Korea wel veel focus heeft op Taiwan. Sowieso Japan, weet Casper natuurlijk alles
ook
over.
Ook vanwege de handelsstromen?
Handelsroutes en dat zij het verwantschap zien tussen verschillende, wat ik dan noem, geopolitieke epicentra of theaters of strijdtonelen, hoe je het zeggen wilt. Namelijk Noord-Korea is natuurlijk heel erg verwant aan China. China en Taiwan zijn natuurlijk heel erg aan elkaar verwant. Dus wat er gebeurt in Taiwan kan zomaar een voorbode zijn voor wat er gebeurt met Noord-Korea en vice versa.
Het is gewoon één schaakbord wat daar
gebeurt. Het is één schaakbord. Zoals hoe ik in ieder geval het heb opgevat, hoe zij ernaar kijken. Betekent niet dat zij zich zomaar zullen mengen in oorlog. Dat is niet wat ik betoog. Maar Zuid-Korea houdt zich hier wel heel erg mee bezig. Japan natuurlijk. En ook Australië. Sowieso vind ik dat wij in de podcast meer aandacht zouden moeten hebben voor de assertieve rol van Australië. En ik hoor ook vanuit verschillende kampen best wat complimenten voor de diplomatie uit Australië. Ze hebben een sterk leger. Ze zijn echt een grondstofleverancier van zo'n beetje elke economie in Oost-Azië. Ook een alom onderschat iets. Daar zou Europa ook van kunnen profiteren. En een interessante iets is, wat ik totaal niet verwacht had, dat de president van de Filipijnen afgelopen maand heeft gezegd dat op het moment dat er een oorlog gaat plaatsvinden om Taiwan, kortom, dat betekent dat China Taiwan gaat binnenvallen of gaat boycotten de zee eromheen, dat de Filipijnen dan ook zou moeten ingrijpen, omdat het er zo dichtbij gelegen is. Nou is de Filipijnen natuurlijk niet een militair powerhouse, dat snap ik, maar het zet wel even heel duidelijk weer hoe het ervoor staat in die regio op het moment.
Maar ik denk dat ik ook te maken heb dat China de laatste tijd ook heel agressief heeft gedragen tegenover Filipijnse vissers, kan ik me herinneren. Ja. Dat ze echt de schepen gingen aanvaren tot tegenaan de Filipijnse kust kwamen en opeens ook een eiland hadden geclaimd. Echt dan gewoon een Filipijnse eiland hebben geclaimd.
Precies, dus iedereen realiseert zich ook wel dat het lot dat Taiwan beschoren is ook zomaar jouw lot kan zijn.
Klopt.
En dat op een bepaalde manier Taiwan nog de laatste verdedigingsmuur is voordat de agressie zich echt helemaal op jou gaat richten. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat dit nog voor andere landen als Indonesië en India in de regio geldt. Al vind ik dat deze landen echt nog wat afwezig zijn in een duidelijke positionering. En ik zou dan ook deze twee landen adviseren echt zich steviger uit te spreken. En ook ervoor zorgen dat andere landen op Indonesië en India kunnen bouwen. Want toen ik met een Japans militair stratege sprak of in Zuid-Korea, zij rekenen nog niet echt op Indonesië en India. En dat vind ik wel opvallend.
Eigenlijk, als je een vergelijk zou kunnen maken met Europa, zou je kunnen zeggen dat Filipijnen, Japan, Korea, dat zijn een soort van de Baltische staten. Dus Oekraïne is waar Rusland zich nu mee bezighoudt. Als dat geval is, dan gaan ze zich op ons focussen. En misschien de reden waarom Indonesië en India zich afzijdig houden is, een beetje als Zuid-Europese staat. Het is een beetje te ver van ons bedshow, denk ik.
Ja? Toen wij ook zelf in India waren in mei, hoorde ik wel heel veel mensen zeggen dat India inderdaad China wordt gezien als de grootste geopolitieke rivaal. En ik denk terecht. Maar dat betekent natuurlijk wel dat jij echt een pilaar moet zijn voor die veiligheidsarchitectuur daar. En andere landen rekenen daar nog niet op. En Ik weet er niet hoe dat komt. Daar heb ik net iets te weinig verstand van. Maar ik denk wel dat het laakbaar is op een bepaalde manier. Daar zijn echt nog werelden te winnen. Vooral ook omdat in India zo'n groot land is.
Ja, precies. Als we dan even naar een ander land gaan, ook naar Japan. Als je gewoon naar de kaart kijkt, ik denk dat het voor Japan een groot issue is. Zou je, Casper, kunnen zeggen dat de oorlog in Taiwan, mocht dat gebeuren, dat het een existentiële strijd wordt voor Japan? Even voor de luisteraar, met existentiële strijd, dat is eigenlijk een strijd waarbij een soort van of het bestaan van jouw staat of echt een kracht van jouw staat van afhangt. Verlies je dat, verlies je of je staat of je verliest echt een groot deel van jouw geopolitieke kracht. Is Taiwan dat voor Japan?
En nou laat ik zeggen dat er steeds meer op die manier inderdaad over dit mogelijke conflict wordt gesproken in Japan. Ja. En dat men is echt heel veel met Taiwan bezig, om verschillende redenen. Allereerst heeft dat denk ik te maken met wat we al eerder besproken, toch echt de ligging van Taiwan en die handelsroutes die er omheen liggen. Ook weer verbonden met de Zuid-Chinese Zee. Japanners hebben ook gezegd, de Japanse regering heeft gezegd, dat we eigenlijk de Indo-Pacific, dus deze hele regio breed gezien, maar dan vooral de Zuid-Chinese Zee en de Oost-Chinese Zee, dus eigenlijk boven en onder Taiwan, moet gezien worden als één mogelijk strijdtoneel. Ja, en de reden dat Japan daar zo van afhankelijk is, is ze hebben van zichzelf weinig grondstoffen. Wat een van de redenen is dat ze vroeger een heel imperialistisch rijk hebben opgezet om die grondstoffen maar van elders te krijgen. Daar hebben we een hele podcast over gemaakt. Ja. Maar in het huidige Japan is nog steeds heel erg afhankelijk natuurlijk van handelstromen vanuit het zuiden. En bijvoorbeeld olie vanuit het Midden-Oosten en natuurlijk aardgas uit plekken zoals Maleisië, Indonesië en ook Australië. En dat betekent dat als China, die stromen moeten natuurlijk allemaal langs Taiwan. En als China dus Taiwan in handen zou krijgen, dan maakt dat opeens, verschuift dat eigenlijk het hele machtsveld binnen de regio van China.
Eigenlijk heb je dan Japan geopolitiek bij de ballen, toch? Als je Taiwan in handen hebt.
Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen.
Je naar de kaart kijkt, inderdaad, dus Japan heeft die stromen, handelstromen nodig vanuit ASEAN, Australië en Midden-Oosten voor olie. Maar ik denk net zo goed voor hun exporten naar westelijk gelegen gebieden. Ook in Europa, denk ik, moeten ze ook langs Taiwan heen.
Ja.
Dus voor Japan is het ultra belangrijk. Misschien is dat was ook een van de redenen waarom Taiwan in het verleden door Japan werd veroverd. Kan ik me voorstellen. Nou, je ziet dus dat het voor Japan heel belangrijk is. Merk je dat dan ook terug in hun investeringen of in hun retoriek? Dus de Filipijnen hebben aangegeven, als Taiwan wordt aangevallen, zullen wij ons daar militair bemoeien. Kunnen we dat ook van Japan verwachten? Zo ja, wel of nee, waarom niet?
Nou, ik denk wel dat in ieder geval de sympathie met Taiwan is erg groot. Dus het debat in Japan richt zich vooral op wat kunnen wij doen om allereerst een eventuele Chinese oorlog tegen Taiwan te vermijden. Op wat voor manier kunnen we signalen afgeven richting China, dat ze zich daar verre van moeten houden, et cetera. Ik denk wel dat een mogelijk scenario dat Japan echt militair mee zou doen in een mogelijke oorlog, dat ligt nog echt wel heel ver weg. Een oorlog tussen Japan en China zou echt een nachtmerrie zijn voor de Japanners. Dus in het verleden ook heeft Japan weinig goeds gebracht, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop Japan steun kan geven aan de Taiwanese. Een citaat dat ik graag aanhaal van een beroemde Japanse generaal is dat Japan zich bij een conflict moet gaan ontwikkelen tot Taiwans Polen. Dus dat Japan eigenlijk Taiwan moet steunen zoals Polen Oekraïne steunt.
En
kan indirect militair met wapensteun, et cetera. Maar ook het opnemen van vluchtelingen. Het benadrukken in internationale fora van het belang van steunen van Taiwan. Dat soort dingen. Nou, daar kan Japan een hele grote rol in spelen.
En hebben ze dat in het verleden ook gedaan met andere oorlogen in Azië?
Nee, volgens mij niet.
Nee, Korea-oorlog ook niet?
De Koreaanse oorlog. Ja, maar het was natuurlijk een hele andere situatie. Want Japan zat natuurlijk nog wel heel erg onder de Amerikaanse paraplu toe. Dus in ieder geval aan het begin van de Koreaanse oorlog was Japan nog niet 100% onafhankelijk. Wordt nog deels bestuurd door de VN, vooral de Amerikanen. Maar zeker de Japanse industrie heeft toen enorm bijgedragen aan de Koreaanse oorlog. Aan de kant van de VN-troepen natuurlijk. Dus inderdaad, de Japanse economie is natuurlijk heel erg groot en kan een hele grote rol spelen in zo'n conflict. Maar het praten over huidige geopolitieke problemen op zo'n proactieve manier is ook voor de Japanners redelijk nieuw. Dat heeft toch te maken in de laatste 10 jaar met ontwikkelingen op de Japanse geopolitiek. Waar we binnenkort nog ook een podcast over gaan maken, geloof ik. Omdat er ook een nieuwe Japanse premier aan zit te komen. Dus daar gaan we in de toekomst nog veel dieper op in. Maar wat nu belangrijk is om te weten is dat Taiwan echt als toch echt cruciaal onderwerp wordt gezien in Japan. En een mogelijke Chinese invasie en Chinese onderwerping van Taiwan echt in Japan wordt gezien als toch wel bijna een existentiële dreiging. Omdat het de macht van China over Japan en over de toevoer van de Japanse grondstoffen gewoon totaal zal veranderen. En ze maken dus ook heel erg de link, de Japanners, met conflicten Oekraïne en Taiwan. En
daarom steunen ze ook Oekraïne.
Ja, dus de Japanse steun aan Oekraïne is denk ik waarschijnlijk het grootst van alle niet-Europese landen. Die merkt ook echt dat onder de Japanse bevolking enorm veel steun is voor Oekraïne. Dat men heel kritisch staat ten opzichte van Rusland. En één citaat dat ik dan altijd graag aanhaal is dat zowel de huidige Japanse premier Ishiba als zijn voorganger Kishida herhalen dit ook steeds. Dus dat zij willen benadrukken naar de wereld toe dat het Oekraïne van vandaag het Oost-Azië van morgen kan zijn. Dus dat Rusland gestopt moet worden in Oekraïne. Want als dat niet gebeurt, zal dat ook gewoon een aanmoediging zijn voor de Chinezen om en andere autoritaire staten om hun eigen expansionistische avonturen voort te zetten. En daarom vindt men in Japan dus ook zo belangrijk om Oekraïne te steunen.
Maar het is toch wel raar, hè, Michel. Dus Casper, dank voor je heldere uitleg, gaf aan dat Taiwan een existentiële strijd zal worden voor Japan. En dat ze daar ook Oekraïne steunen, want China moet niet geïnspireerd raken om hetzelfde met Taiwan te doen. Anders moet Japan echt veel meer ook misschien militair inzetten. Nou, Japan wil dat niet. Maar verwacht je dat Amerika, als Trump dat zal toegeven, dat het is een existentiële strijd voor Japan, voor een staat? En als het een existentiële strijd is voor een staat, dan verwacht je toch wel dat, althans vanuit Amerikaans opzicht, dat er Japanse militairen of zo naartoe zouden gaan. Denk je dat Amerika het zou toestaan dat alleen Amerikanen zouden meevechten?
Ja, ik vind het een goede vraag. Ik ook in voorbereiding van deze podcast, stel, hadden we het hier natuurlijk ook over, Casper. Het zou me verbazen als Amerika volledig accepteert dat Japan alleen maar een ondersteunende rol zou spelen.
Kijk, voor Korea kunnen we begrijpen, Zuid-Korea.
Zuid-Korea kan ik het ietsje beter voorstellen vanwege Noord-Korea. Ook daar zou ik hier en daar wel mijn twijfels hebben vanwege de net al mij geschetste verwantschappen tussen de geopolitieke epicentra. Dus Noord-Korea, Taiwan, Noord-Korea, China, ga zo maar door. Maar ook als het gaat om Japan, kan ik me haast niet voorstellen dat de VS zomaar zou accepteren dat VS al het vuile werk moeten opknappen. En dat natuurlijk Japan een heel belangrijke rol zal spelen in het ondersteunen militair, financieel, humanitair van Taiwan. En dat waarschijnlijk Amerika misschien ook wel Japan zal dwingen tot participatie. Maar daar staat tegenover ook weer, denk ik, dat Japan alleen in overweging zal nemen mee te doen als Amerika heel duidelijk een garantie afgeeft betrokken te blijven bij een langdurige oorlog, ongeacht hoe, als het ware, hoe het gaat. En met Trump aan het roer, denk ik dat die garantie heel moeilijk serieus te nemen is voor Japan. Vandaar ook dat ik het, dat weet iedereen inmiddels denk ik ook wel, het Trump-beleid zo rampzalig vind voor het Westen op het moment. Omdat ik denk dat alle bondgenoten op dit moment niet kunnen rekenen op een stabiel beleid in het Witte Huis.
Maar je kan het begrijpen dat Japan militair mee zou willen doen als Amerika garanties geeft. Maar zelfs zonder garanties, als het echt een existentiële strijd is. Het woord existentieel betekent dat je gewoon alles op alles zet om het te winnen.
Ja, je voortbestaan hangt er gedeeltelijk vanaf. Dan niet zozeer
met of zonder
van het
steun.
Land,
je moet
van
gewoon
het land zelf, maar eerder de onafhankelijkheid er in enige mate van. Ja, dat klopt. Maar wat de Japanse militair strateeg zei, is op het moment dat jij niet zeker weet dat Amerika zich langere tijd gaat toewijden aan jouw conflict, dat het zomaar kan zijn dat jij er uiteindelijk alleen voor staat. En het is volgens mij wel de realiteit dat Japan op dit moment China alleen niet aan kan. Dus stel je voor, Amerika trekt zich door een grillige Trump terug omdat hij een of andere deal denkt te hebben binnengesleept, of dat hij wereldwijd oligarchieën in stand wil houden, dan is de vraag natuurlijk of hij Taiwan lang genoeg zal steunen. En als daar de Japanse steun van afhangt, dan kan ik me voorstellen dat het uiteindelijk de soep inloopt.
Ja.
Maar stel je voor, Amerika toont echt toewijding aan het Taiwanese conflict, kan ik me niet voorstellen dat Amerika accepteert dat Japan niet meedoet. Maar ik ken de binnenlandse politiek van Japan natuurlijk veel minder dan Casper. Dus ik kan me voorstellen dat dit hypergevoelig ligt in Japan zelf.
Ja, ik
schets alleen even het Amerikaanse perspectief.
Maar ik kan me ook het omgekeerde voorstellen dat Trump zegt, weet je wat, wij regelen alle facilitaire zaken. Jullie doen het vuile werk, maar wij zorgen ervoor dat de maritieme toevoerlijnen veilig zijn. Onze schepen zullen daar zijn, maar het zijn Japanse troepen die daar gaan vechten. Of is dat een beetje te ver voor Japanners?
Ja, ik weet niet. Ik zit al een paar minuutjes een beetje sceptisch te kijken naar jullie. Want ik vind het toch een beetje speculatief worden. Er zijn ook bijvoorbeeld in de Japanse grondwet nog allemaal vrij lastige zaken waardoor Japan niet zo makkelijk ten oorlog kan trekken tegen de Chinezen. Ik kan ook wel voorbeelden bedenken waar de Amerikanen toch ook hun oorlogen grotendeels zelf opknapten en bondgenoten op allerlei manieren wel hielpen, maar zonder dat ze echt mensen in de strijd gooiden. Dus ik denk ook dat het gesprek van eventuele Japanse militaire deelname, dat ook nog niet echt speelt. Nog in Tokio, nog in Washington.
Maar in Taiwan?
Er wordt natuurlijk de steun van Japan wel als heel erg belangrijk gezien. En op vele manieren. Maar daarom vind ik ook de uitspraak van Taiwans Polen zo belangwekkend eigenlijk. Want dat is inderdaad een modo van een land dat heel erg natuurlijk met een rechte rug achter Oekraïne staat en militair steun geeft, opvang van vluchtelingen. Gewoon internationaal heel erg benadrukt dat we Oekraïne moeten blijven steunen. Japan kan al die dingen doen voor Taiwan.
En geloof
maar
dit
daar
Taiwanese
gaat het gesprek grotendeels over. Dat is wat de Taiwanese ook hopen voor de Japanners. Dat is wat de Japanners zelf meer willen gaan ontwikkelen. Maar die discussie waar het net over ging, ja, dat is vooral speculatie die hier speelt. En volgens mij minder in Tokio of Washington.
En Taipei.
En Taipei.
Oké, interessant. Ja, uiteindelijk is het de situatie zelf die het gaat laten zien. En ik kan ook goed begrijpen dat Japan een soort Polen van Oost-Azië wil worden. Als een groot verschil, Polen heeft een hele lange landgrens, relatief lange landgrens met Oekraïne. Dat geeft gewoon veel meer vrijheid. Terwijl als je naar de kaart kijkt, is er best wel een flinke afstand tussen Taiwan en het Japanse vasteland. Heeft de Okinawa-eilanden weggelaten. Dat is toch wel wat anders dan, ja, je kan gewoon veel moeilijker vluchtelingen opnemen, steun leveren enzovoort.
Klopt, aan de andere kant ziet Japan zich natuurlijk wel heel erg als maritieme macht. En kijken ze natuurlijk juist ook wel heel erg naar die zeegrens die zij wel hebben. De territoriale wateren van Japan komen weer heel dicht bij Taiwan, natuurlijk. Vanwege heel veel van die eilanden, Japanse eilanden, waar inderdaad niet heel veel mensen wonen, maar die wel heel dicht bij Taiwan liggen. Dat betekent ook dat de publieke opinie in Japan daar heel erg mee bezig is. Met verdwaalde Japanse vissers die dan een beetje in die buurt vissen. En die nu al te maken hebben gekregen met bijvoorbeeld die Chinese militaire oefeningen rondom Taiwan. En dan een bom in hun buurt opeens terechtkwam en zo. Wat natuurlijk dan constant in de Japanse media ook wordt uitvergroot. Dus het klopt dat ze niet zo'n landsgrens hebben, maar wel een grote zeegrens natuurlijk. En daar zijn de Japanners wel heel erg op ingesteld ook. Dus toch leeft het wel heel erg. En ook wat vluchtelingen betreft is men vanuit Taiwan wel degelijk heel snel in Japanse wateren of bij een Japans eiland. Ondanks dat er in het Japanse eiland al niet heel veel zal zijn. Wel steeds meer militairen overigens. Bijvoorbeeld het eiland Yonaguni. Ja, is er toch echt wel het gevoel van in Japan denk ik wel een beetje. Want Taiwan is ons buurland. En ook wel heel erg veel sympathie voor Taiwan als democratie met soortgelijke waarden. En dus gewoon het sympathie van de man in de straat of de vrouw in de straat in Japan voor Taiwan is gewoon erg groot. Wat natuurlijk ook bij toekomstige keuzes zal meespelen als het om Taiwan gaat. Afgezien van de geopolitieke belangen.
Kijkt Taiwan nog naar andere partners in de regio?
Ik denk, je hebt het voorbeeld van de Filipijnen enzo al genoemd. Ik denk sowieso de Zuidoost-Aziatische landen. En dan vooral die landen zoals de Filipijnen, die al een beetje een geschiedenis hebben, ook als pro-Amerikaanse bondgenoten. In de Filipijnen zijn natuurlijk ook Amerikaanse soldaten gelegerd, net zoals in Japan. Ik denk dat soort landen inderdaad voor Taiwan ook belangrijk zijn om contacten mee te onderhouden en om eventueel mee te coördineren in het geval van Chinees militair escapades.
En dan belangrijk is de Quad voor Taiwan. Want eigenlijk is de Quad toch een soort term waarmee je het over China kunt hebben zonder dat je het over China hoeft te hebben. Letterlijk, net als de Indo-Pacific. Het gaat allemaal om China, maar je hoeft het woord China dan niet te gebruiken. En de Quad heeft natuurlijk tot doel handelsroutes vrij te houden, met name van Chinese expansiedriften. Dus ik kan me voorstellen dat Taiwan ook heel erg kijkt naar de Quad. Die vier leden, Japan, Australië, Verenigde Staten en India, om Taiwan in het geval van een invasie, boycott, agressie te beschermen. Wordt Quad ook echt serieus genomen in Taiwan? Hoe kijken ze daarnaar?
Ik denk vooral als afschrikking. Als dat soort landen heel erg bezig zijn met hoe kunnen we die handelsroutes vrijhouden, et cetera. Dat is natuurlijk altijd goed nieuws voor de Taiwanese. Maar ik denk niet dat de Quad functioneert als een soort militair bondgenootschap die dan gezamenlijk Taiwan zullen helpen in een militair conflict. Zo werkt het denk ik niet. Maar ze juichen natuurlijk wel heel erg dat soort initiatieven toe. En ook bijvoorbeeld de samenwerking op het gebied van nucleaire onderzeeërs tussen de VS en Australië en dat soort dingen. Dat wordt wel heel erg gezien als men werkt samen in deze regio om China tot op zekere hoogte af te schrikken. Nou ja, dat zal Taiwan altijd toejuichen, net zoals Taiwan toejuicht. Dat Europese landen ook hun marines in die regio laten varen. Zoals Nederland heeft gedaan een jaar geleden. Dat ook door de straat van Taiwan is gevaren. Waar ook weer een Chinese reactie op kwam, et cetera. Met dat soort dingen is Taiwan heel blij. Omdat het toch een soort internationaal teken van steun is.
Tromp die daar doorheen voor maakte heel veel mensen blij. Dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen daarover beginnen zodra je... Die regio zegt dat ze uit Nederland komt tegen mensen. Hoe blij ze waren met
in Nederland. In Nederland zelf zijn sommige mensen die wat minder enthousiast zijn over het steunen van Taiwan wat kritischer over. Maar ik zelf denk inderdaad dat het terecht is dat ook wij laten zien dat als handelsland Nederland, zodat je hecht aan dingen zoals vrijheid van navigatie en vrije doorvaart, omdat ook wij daarvan afhankelijk zijn wat betreft handel. En het ook echt direct in ons belang is als kleine Nederland, zodat Taiwan onafhankelijk, laat ik het gewoon noemen, onafhankelijk en democratisch blijft.
Als we dan even voor de laatste enkele minuten, Michel gaf aan het begin al aan, Europa zou meer moeten doen. Los van het sturen van defensieschepen of oorlogsschepen die kant om in de straat van Taiwan te varen en die vrije doorvaarroutes te beschermen. Wat zouden we eigenlijk nog meer kunnen doen? Gezien wij hier onze eigen conflict hebben met Rusland.
We hebben ons eigen conflict natuurlijk. Dus voorlopig zijn we daar nog even zoet mee, om het zomaar te zeggen. We moeten die signalen van steun blijven sturen. En waar ik op hoop natuurlijk is op het moment dat Rusland op een manier dan ook verslagen is. En wij onze focus kunnen verleggen. Dat wij onze militaire capaciteit dusdanig hebben opgebouwd. Dat wij een gedeelte van die Amerikaanse steun kunnen overnemen. Want op dit moment zie ik wel dat Amerika aan het verzwakken is. Dat zij instituties op dit moment zo erg eigenlijk aan het verleggen zijn aan loyaliteit aan Trump tonen in plaats van competent zijn. Dat het ook uiteindelijk het militaire apparaat, de hele defensie van de Verenigde Staten gaat raken. Er zijn al meerdere artikelen over naar buiten gekomen, dus hou dat in de gaten. En ik denk dat het dan ook aan Europa is op termijn om een gedeelte, zeker niet alles, dat wil ik nog even benadrukken, van die steun over te nemen militair gezien. Naast die signalen sturen en proberen ook in nationale arena's de steun voor Taiwan te mobiliseren.
Vooral ook omdat de oorlog met Rusland een landoorlog is. Dus dan kan je denk ik misschien wat voor de marine wat meer vrijmaken naar die kant toe.
Zeker. Ja. En wat dat betreft is ook interessant dat het VK, Italië en Japan met elkaar een zesde generatie straaljager aan het ontwikkelen zijn. Die zich ook met name toelegt op het zeedomein. Dat is ook niet gek, want Italië is gigantisch veel aan het investeren in de marine. Die gaat misschien wel een van de sterkste marines van Europa krijgen. VK is van oudsher een marinemacht. Kasper gaf net al aan dat Japan dat is. Dus het is ook niet voor niets dat zij een zesde generatie straaljager samen op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Daar waar meer landmacht georiënteerde landen als Frankrijk, Spanje en Duitsland ook een zesde generatie aan het ontwikkelen zijn. Die zich weer toelegt op het landdomein. Dus ik denk dat dit soort ontwikkelingen met het oog op de toekomst heel erg belangrijk zijn. Naast die signalen die we ook gedurende het Rusland conflict of de oorlog van Rusland moeten blijven sturen, zoals het sturen van een tromp en het mobiliseren van steun voor Taiwan in internationale arena's zoals de VN.
Kasper, hoe kijk jij hier eigenlijk naar? Bij het volledige eens met Michel? Of vind je dat we nog meer moeten doen of zaken anders moeten doen als Europa?
Wat de Taiwanese heel graag willen is dat wij meer aandacht besteden aan Taiwans positie in internationale organisaties. Omdat China bezig is met een grote campagne om Taiwan zoveel mogelijk te weren uit die organisaties. Een voorbeeld daarvan is speciale agentschappen binnen de Verenigde Naties. Bij vergaderingen van dat soort subgroepen binnen de VN. Want Taiwan is in principe geen lid van de VN, maar kon wel aanschuiven bij dat soort vergaderingen. Je ziet dat dat opeens nu ook niet meer mag van China. Dat de Taiwanese burgers mogen niet meer VN-gebouwen ingaan. Al dat soort gepest gebeurt eigenlijk. En daar moeten democratische landen zich echt tegen verzetten. Omdat dit niet gebaseerd is op internationale verdragen of overeenkomsten. Dus, en de tactiek om Taiwan zoveel mogelijk te weren uit internationale organisaties is ook direct gelinkt aan eventuele militaire agressie van China tegen Taiwan. Want ze hopen vooral dat Taiwan minder steun zal hebben internationaal gezien, zodat China zijn gang kan gaan in het geval van oorlog. Dus door tegenwicht te bieden aan China binnen internationale organisaties en Taiwan wel te laten deelnemen, maken we ook de kans op militaire agressie tegen Taiwan kleiner.
Dankjewel. Het was een heel interessante en leerzame podcast. Beste luisteraars, de tijd is helaas aangekomen, Michel. Dus we kunnen geen verdere vragen meer stellen.
Helaas.
Michel, kijk maar, ik wil nog eigenlijk verder gaan. Maar we zullen ongetwijfeld Casper vaker uitnodigen. Hij is ook onze vaste analist voor China, Taiwan en Japan. Nou, beste luisteraars, we hebben het vandaag gehad over Taiwanese geopolitieke positie. Dus uit welke elementen bestaat het? Hebben we kort stilgedaan dat onderdeel uitmaakt van een island chain. Dus het is een belangrijk... Het heeft een belangrijke strategische ligging als je kijkt naar handelstromen voor Japan en Korea. Belang van chips, het is een democratische republiek, een democratische ally voor het Westen. En dan hebben we lange tijd ook stilgestaan naar de binnenlandse geopolitieke visies. En dat er een verschil is tussen hoe de Kuomintang, dus de nationalisten daar, hun relatie met China kijken. En de groenen, de DDP, de DPP, ze hebben meer een pro-Taiwanese koers en... Zij zijn meer van het idee van we moeten onze Taiwanese identiteit beschermen en juist meer anti-Chinees zijn. Nou, daar hebben we het over gehad, van hoe zit dat precies en waarom zijn deze partijen, met name de Kuomintang, in de loop der decennia gaan veranderen, qua standpunt. Daarna hebben we even een bruggetje geslagen naar andere landen in de regio die een rol spelen in deze Taiwan-kwestie. We hebben het gehad over de Filipijnen, over Japan, natuurlijk de Verenigde Staten. Waarom Taiwan vooral nu in nog een grotere onzekere positie verkeert door Trump en hoe Trump omgaat met geopolitiek. En natuurlijk ook wat wij als Europeanen eventueel zouden kunnen doen voor de Taiwanese. Gezien wij met onze eigen oorlog bezig zijn, maar dat ons niet zou moeten weerhouden om ook voor de Taiwanese in welke vorm dan ook hulp te bieden. Dus dank Michel en dank Casper voor jullie analyses en jullie visies. En beste luisteraars, ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.